In de shop van het AD ontdek je de leukste aanbiedingen voor thuis en eropuit. Ga samen op minivakantie, beleef dagjes en avondjes uit of scoort de gekke producten. Wacht niet langer en bezoek vandaag nog ad.nl/shop.
Dit is de AD Voetbal Podcast met Etienne Verhoef.
Wat zou jij doen met 41 miljoen euro? Roland Waterreus doet een pikante suggestie, een unicum voor Virgil van Dijk en gezocht het Edson Arantas do Nascimento Stadion in Nederland. Dit is de AD Voetbal Podcast van 3 december met Rick Elfrink. En Rick, als je een beetje hebt opgelet op Twitter, word je al geholpen. Je moet aan het einde van deze podcast niet alleen een vraag voor de volgende dag hebben, de vraag van vandaag hebben voor morgen. Maar je hebt ook een vraag gekregen van Mikos. Straks het antwoord erop. Dit is de vraag.
Destijds werden ze kampioen tegen Heracles Almelo. Doelpunt van Dirk Kuyt, razendsnel na 38 seconden. Giovanni van Bronckhorst, ook al veel mee gebeurd in de tussentijd. Die veroverde zeg maar aan de zijkant die bal, gaf hem aan een speler. Die wierp hem in en daarna maakte Kuyt die goal. Wie was degene die bal ingehoord? Ik weet dat de Feyenoord-fans het allemaal weten. Rick Elfrink, daar betwijfel ik of hij het weet.
Nou, dat is de vraag. Je bent geholpen op Twitter, dus je kan het nog opzoeken. Ik zag dat er al mensen naar jou twitterden, dus dan kan je straks naar kijken. Op het einde van de podcast geven we het antwoord op deze vraag. Ik vroeg me gelijk wel af, Rick, hoe was deze WK-periode voor een clubwatcher? Want jij bent natuurlijk gewend elke dag naar die club te gaan en dan wedstrijden in het weekend. En ineens zat je 6 tot 8 weken niks.
Ja, ik had echt het gevoel dat je 6 weken lang helemaal niks, maar dan ook niks te doen zou hebben. Nou, dat is dus totaal niet gebeurd, want uiteindelijk, ik denk dat in 2 kranten van die 6 weken dat ik geen stukje heb neergepend. Er is eigenlijk altijd wel iets te doen geweest rondom PSV toch wel weer. Natuurlijk omdat Cody Gakpo het goed deed bij het WK, omdat hij natuurlijk al verkocht is. Maar ja, het bleef eigenlijk gewoon doorlopen, ook omdat de eerste divisie natuurlijk gewoon doorging met jong PSV. Dat volgen we ook. Dus ja, eigenlijk is het wel een beetje doorgelopen. Het is niet zo dat we nou helemaal ondergedompeld zijn in een soort moeras. Al was het natuurlijk wel een beetje gek, hè, want de grote bulk volgt natuurlijk toch het WK. En wat ik zeg, vanuit PSV-perspectief was het interessant om te zien hoe bijvoorbeeld Gakpo het daar deed.
Ja, maar hoe was het bij PSV? Want wat zag je gebeuren in die weken dat dus een club nu 6 weken lang een soort van nieuwe voorbereiding heeft op die competitie die dan herstart komend weekend?
Ja, de eerste weken was natuurlijk weinig te doen, omdat dan ook de transfermarkt eigenlijk nog niet echt open is. Dus ja, toen ging het natuurlijk vooral over het WK en wat de gevolgen daarvan zijn. Ja, daarna is er een stukje eerste divisie nog geweest. En uiteindelijk is PSV natuurlijk ook, net als al die andere clubs, weer op trainingskamp geweest. Nou, hebben we daar volop verhalen gemaakt, interviews gemaakt. Veel mensen gesproken, Ruud van Nistelrooy gesproken, Marcel Brands nog even kort gesproken. Kortom, het is ook wel een periode waarin je wat contacten weer aanhaalt, zou ik maar zeggen.
Maar komt PSV, hoe staat PSV er dan voor? Want voor de winterstop, hè, het was een beetje wisselvallig. Goede wedstrijden werden afgewisseld met hele rare nederlagen. Ze zijn ook niet als koploper de winterstop ingegaan. Heb je het idee dat Van Nistelrooy heeft kunnen fine-tunen met de jongens die op het veld stonden om het spel beter te maken of anders te doen?
Nou, het is natuurlijk heel veel gegaan over Cody Gakpo.
Ja.
En zijn verkoop is natuurlijk uiteindelijk, dat is natuurlijk toch iets waar PSV een beetje door in dubio zit, zal ik maar zeggen. Want ja, aan de ene kant, ja, dit is zoiets fundamenteels. Je verkoopt je beste speler, daarmee nemen je kampioenskansen af. Hè. Je hebt de ambitie om een titel te pakken. Ja, en tegelijkertijd was het ook wel zo dat PSV eigenlijk die verkoop heel goed kon gebruiken in financieel opzicht. Dus ja, het was moeilijk om het eigenlijk echt te duiden. Want ja, voor PSV is het een sportieve aderlating. En tegelijkertijd hadden ze het wel nodig financieel. Dus
ja,
ja en om dan te zeggen, je kunt daarmee weer verder bouwen. En je kunt met dat geld misschien een bepaalde stabiliteit kweken. Ja, dat is natuurlijk maar de vraag. Hè? Dat is misschien ook een beetje wensdenken. Je verkoopt een speler die bij 30 goals betrokken was voor de winterstop, dan zou ik maar zeggen. En uiteindelijk, daar worden je kampioenskansen natuurlijk niet groter van. Dat mogen duidelijk zijn.
Ja, maar ik neem aan dat PSV op de trainingskamp in Spanje en ook in Nederland in de trainingen, dat ze in ieder geval al lichtelijk zijn gaan voorbereiden op een Gakpo-loze periode. Dat je kan zien wie gaat er op links spelen. Je hebt Algazi daar lopen natuurlijk. Er zijn wel meer jongens. Dus heb je daar al iets gezien van hoe dat eruit gaat zien?
Nou ja, Algazi is inderdaad de man geweest die tegen AC Milan speelde. Dat deed hij niet echt overtuigend, moet ik zeggen. Nordin Maduweke pakte natuurlijk in die wedstrijd een fantastische rol. Hè. Die maakte 2 goals. Ik denk ook, hè, als hij fit blijft, als je dus puur praat over het rendement van Gakpo. Nou, Maduweke was de eerste seizoenshelft niet fit. Nou, dat is natuurlijk bij uitstek een speler die eigenlijk meer zou moeten kunnen dan hij heeft laten zien. En daar zou ook een deel van het verlies van Gakpo zou daardoor kunnen worden opgevangen. El Ghazi was nog niet super tegen Milan. En heeft natuurlijk uiteindelijk ja, ook nog wel wat waar te maken, hè, bij PSV. Het is ook niet zo dat hij nou de eerste helft van het seizoen al heeft laten zien van ja, dat is een onbetwiste basisspeler. Ja, hij heeft wel een aantal goals gemaakt. Maar het is geen Gakpo, dat lijkt me helder. En uiteindelijk kan Simons daar misschien spelen. Xavi Simons zou aan de linkerkant kunnen spelen. Dan heb je Madueke aan de rechterkant bij PSV. En dan zou je het middenveld met Veerman, Gutierrez en Sangaré intact kunnen laten. En een wilde gedachte is misschien om Joey Veerman daar zelfs neer te zetten. Waarbij je misschien wel iets anders moet gaan spelen. Maar zeker Veerman heeft natuurlijk bij uitstek ook wel een trap in zijn benen. Die voor gevaar kan zorgen voor de goal. Dat was ook een van de kwaliteiten natuurlijk van Gakpo. Hè, die Luc de Jong in stelling kon brengen. En met zijn voorzet en met zijn schoten altijd gevaar stichten. Dus ja, het is misschien een beetje een wilde gedachte. Maar je zou ook Joey Veerman zelfs nog aan die kant kunnen bedenken. Al denk ik zelf eigenlijk dat PSV toch wel eerst El Ghazi dat hij de kans zal krijgen normaal gesproken.
Ja, want je noemde eigenlijk Madueke als dan misschien wel de gevaarlijkste speler zometeen van PSV aanvallend is samen met Luc de Jong. Daar moet dan het gevaar vanaf die rechterkant gaan komen. Maar die is toch al de afgelopen jaren toch nou niet de meest betrouwbare factor gebleven als het gaat om fit blijven een heel seizoen lang.
Ja, precies, dat zeg je goed. Kijk, het punt bij Madueke is natuurlijk altijd geweest. Het is een beetje de kampioen van de voorbereiding geweest tot nu toe. Het is een beetje de... Ja, en uiteindelijk... Ja, het gaat natuurlijk wel om dat je een half seizoen, hè, in dit geval, nu volledig fit gaat blijven. En in 20 wedstrijden gewoon elke keer betrouwbaar bent. Hè. Niet alleen maar je offensieve statistieken levert, maar dat je ook je verdedigende werk levert. Dat je fit bent, dat je elke wedstrijd minstens 75 minuten kunt maken. Nou ja, en de vraag is of hij dat inderdaad kan volhouden. Dat, ja, daar moet je nu niet, denk ik, als PSV zijnde in gaan wensdenken. He, want zijn antecedenten zijn niet super wat dat betreft. Hè. Hij heeft natuurlijk eerdere voorbereidingen fantastische dingen laten zien. Maar ja, dan na 2 wedstrijden of 3 wedstrijden knapte weer een spier. En dus eerst maar even afwachten of hij fit blijft.
Ja. En wat er als backup is die jongens hebben het natuurlijk een beetje gezien. De eerste competitie of af en toe invallen, basisplek krijgen. De vleugelspelers die er nog kunnen staan. Maar het is natuurlijk nog niet echt niveau dat je verder gaat helpen bijvoorbeeld in de Europa League.
Nee, dat denk ik ook niet. Ik denk dat als je kijkt naar een Bakayoko, Ledesma is wel een middenvelder. Ja. Maar ja, Bakayoko ook, heeft het ook nog niet echt laten zien. Hè? Wat dat betreft vorig jaar een sensatie in de eerste divisie. Maar ja, misschien is dat ook nog wel een jongen die voor verhuur in aanmerking zou komen. Heb je nog Vitesse bij PSV? Hè? Ja, toch hele snelle aanvaller. Maar toch wat wild in zijn aannames nog. Hè? Een beetje wild voor de goal vaak. Dus die mist nog een beetje... De technisch verfijnde op de een of andere manier missie. Terwijl hij dat in de jeugd wel had. Maar op de een of andere manier komt het er in het eerste gewoon nog niet uit. Nee. Dat is wat ik zeg. Dat zijn een beetje de jongens die er dan nog achter zitten. Ja, daar kun je ook niet direct inderdaad een kampioenshoutskoolschets op bouwen, zou ik maar zeggen.
Nee, Mikkel zei dat gisteren mooi PSV is met de verkoop van Gakpo van een 8 naar een 7,2 of 6,8 gegaan. De vraag is, word je daarmee kampioen of moet je nu nog... extra gaan investeren. Ik zei het in het begin al. Wat zou je doen met... Het is 41 miljoen die ze gelijk krijgen. En de rest is bonussen geloof ik ongeveer. Dat is zo is het opgebouwd.
Ja, er zit een vast bedrag in en bonussen. Het is zo dat PSV wel zicht heeft op zeg maar 50 miljoen. Je kan het natuurlijk niet helemaal herinvesteren. Dat kan niet. Maar als ik PSV zou zijn, zou ik wel inderdaad... dan zou ik in ieder geval een soort Joey Veerman-achtige transfer, heb ik het eerder genoemd. Dat je bij wijze van spreken toch 1 miljoen of 6, 7 wel kunt uitgeven, minimaal. Maar ja, het moet wel iets zijn waar je wat aan hebt. En je kunt ook eventueel denken aan een huur. Hè? Het is maar een denkrichting. Hè? Het is ook niet iets wat concreet speelt nu. Maar bijvoorbeeld een Doniel Malen. Nou, dat zou best kunnen dat je die gaat halen. Omdat je dan en een optie voor de spits hebt. Hè? En omdat je ook iemand hebt die wel aan de linkerkant kan spelen. Al is het bij Malen wel weer zo. Ja, dat hij bij Dortmund juist aan die linkerkant eigenlijk niet echt uit de verf komt.
Nee. Want wat is een beetje, je schetst het beeld van PSV zoekt stabiliteit nu eigenlijk. Ze zijn een beetje aan het kijken en meerwaarde willen ze gaan creëren voor de toekomst. Dat ze meer van dit soort transfers kunnen doen. Maar eigenlijk willen ze er ook vanaf dat ze steeds van dit soort megatransfers moeten doen. Omdat ze dan een gat in de begroting hebben. Als ze dat niet doen.
Ja, het is een beetje een financieel verhaal. Hè? Begroting is weer wat anders dan een jaarrekening. De balans van PSV zag er nu gewoon niet zo heel goed uit op dit moment. Ze hebben wel een positief eigen vermogen, was zo'n 17 miljoen. Maar PSV is een beetje te afhankelijk geworden van een aantal grote verkopen per jaar. En uiteindelijk, daar wil men in de toekomst vanaf. Ruud van Nistelrooy zei dat ook vorige week na die wedstrijd tegen AC Milan. Zei hij, ja, wij moeten met PSV naar een situatie toe waarin we eigenlijk in staat zijn om in de winter nee te zeggen tegen een goed bod. Dat we gewoon zeggen, ja, we doen alleen in de zomer doen we transfers. En we willen onze beste spelers niet in de winter verkopen. Nou ja, ik denk dat dat nog niet zo heel makkelijk zal zijn. Hè? Want nogmaals, ja, PSV, het beleid is nu eigenlijk heel erg geënt op 1 à 2 transfers per jaar doen. Twee goede transfers per jaar doen. Dan draait PSV kiet. Dan kun je zeggen, ja, we hebben geen Champions League begroting. Maar die begroting, of in ieder geval hè, de financiële huishouding, zo kan ik hem beter noemen, die is wel gebaseerd op ja, elk jaar 1-2 van je beste spelers verkopen. En daar was PSV inderdaad wel erg van afhankelijk geworden. Dat klopt. Dus de afgelopen jaren is er natuurlijk ook wel scherp aan de wind gevaren. Mede omdat Ajax dat natuurlijk is gaan doen. Ja, dat wordt al heel snel gezegd. Hè, dat is de schuld van Toon Gerbrands of het is de schuld van John de Jong. Maar het zijn natuurlijk niet 1 of 2 mensen die dat bepalen. Hè. Een raad van commissarissen zit daar ook bij. Mededirecteuren. Die hebben ook allemaal meegekeken de afgelopen jaren, hebben er ook allemaal mee ingestemd. Maar ja, nu wil men toch ja, dat het allemaal wat, ja, wat zekerder wordt, zal ik maar zeggen. Dat ze toch wat meer armslag hebben en dat ze uiteindelijk, ja, wat ik zeg, financiële stabiliteit dus hebben.
Ja, dus dat betekent eigenlijk dat je dus weer heel slim moet gaan inkopen en hopen dat je iets minder uitgeeft ja. op de salariskant en iets minder kan afschrijven op hele grote... Want dit jaar hebben ze eigenlijk weinig uitgegeven aan transfersommen PSV natuurlijk, hè?
Nou ja, precies. Hè. Afgelopen zomer is er al wel een inhaalslag gemaakt. Hè. Dus Walter Benitez is transfer vrijgekomen natuurlijk. Luc de Jong was geen mega transfersom, wel een hoog salaris. Ja, Xavi Simons is natuurlijk uiteindelijk transfervrij gekomen. Dus ze hebben wel een inhaalslag gemaakt daarin. Je moet je voorstellen, PSV afgelopen seizoen 40 miljoen spelersalarissen, 30 miljoen afschrijvingen, dus 70 miljoen. Ja, dat vinden ze echt te veel intern. Daarvan hebben ze eigenlijk gezegd dat moeten we op korte termijn naar 55, 60 zien terug te brengen. En afgelopen jaar was het natuurlijk ook zo met Sahavi, met Gutsen, had je natuurlijk hele dure jongens aan boord. Daarvan zeggen ze, ja, daar moeten we toch nog wat kritischer naar kijken. Ja, plus natuurlijk dat PSV met Romero, Baumgartel, Bruma, ja. heb je 3 enorme miskleunen gehad op de transfermarkt. Ja, dat heeft PSV echt tientallen miljoenen gekost.
Ja.
Dus dat moet je ook niet onderschatten. Tegelijkertijd heeft PSV ook wel een aantal goede dingen gedaan. Hè. Malen hebben ze bijvoorbeeld ook goed verkocht. Bergwijn is een paar jaar geleden nog goed verkocht. Nou, Gakpo wordt nu goed verkocht. Die jongens zijn ook allemaal op tijd verlengd. Hè? Tenminste, hun contracten dan. Zelf verlengen wordt wat lastig. Maar nee, dus ja, het verhaal moet je dan wel een beetje genuanceerd vertellen, zou ik maar zeggen. Hè? Ja. Maar dat er in zijn algemeenheid te veel geld is uitgegeven aan een aantal dingen. Ik denk dat dat wel klopt. Maar om daar nou iedereen, hè, om dan nu weer met de vinger naar die of die te wijzen. Daar is uiteindelijk altijd een collectief voor verantwoordelijk.
Ja, zo is het volgens mij van alle tijden toch? Ik bedoel, ik kan me herinneren in de tijd van Harry van Rij dat er ook al veel meer geld werd uitgegeven in de succesjaren onder Hiddink. Ja. Om spelers binnen te halen. En dat ze daar ook dus die verkopen nodig hadden in een begroting om het rond te krijgen.
Ja, onder Harry van Rij was het natuurlijk zo hè, dat daar heel vaak Champions League werd gehaald. Dus ja. Eigenlijk was het ook zo dat PSV ja, kon zich ook dat min of meer permitteren. Hè. Die Champions League was min of meer gegarandeerd tot 2008. Ja, en daarna is dat op een gegeven moment gaan kantelen en ja, toen kreeg je inderdaad problemen. En toen hebben ze uiteindelijk ook bij het stadion dus een verkoop moeten doen van de grond.
Ja, precies. Dat was die beroemde deal, zeg maar, waar veel mensen over gesproken hebben. Overigens, met het oog op de transfers, Ronald Waterreus in de Limburger in zijn column, die zei, nou weet je wat, PSV, Daley Blind is beschikbaar. Waarom bel je die niet? Hij kan naar Spanje, hij kan naar België. Maar Rancune, en dan denk gelijk aan Cruijff in 83-84, die naar Feyenoord ging van Ajax. Maar Rancune is natuurlijk de beste drijver om iemand te halen. Toen dacht ik, zou dat gepruimd worden in Eindhoven, Daley Blind?
Ja, Ronald Waterreus schrijft sowieso leuke columns vaak. Uh-huh. Want een column moet prikkelen en ja. Dat doet hij goed. Dus wat dat betreft een aanwinst voor het journaille. Nou, ik zie het niet gebeuren, eerlijk nee? gezegd. Mauro is er, Max is er. Nee, ik denk het niet. Ik denk niet dat op dit moment aan de orde is. Ja, zou anders kunnen zijn als een van de twee misschien weg kan. Maar ja, ik denk dat PSV daar gewoon zakelijk naar kijkt en... Ah, ik zie het niet direct gebeuren, zou ik maar zeggen.
Nee, maar zou het kunnen? Want het is wel een prikkelende gedachte natuurlijk.
Oh, kunnen in de zin van dat het vanuit supporters kant. Ja, het zou kunnen. Het ligt wel gevoelig natuurlijk in Amsterdam. Dus dat zal ingewikkeld zijn. Ik denk ook niet dat Blind het zelf dan zou willen. Lijkt me ook niet... ik kan me niet voorstellen eigenlijk. Ik denk niet dat hij zoiets zou doen, eerlijk gezegd.
Nou, daarmee zouden wel oude tijden zouden kunnen herleven op die manier. Want vroeger haalde PSV heel veel jongens in de jaren 80 van Ajax naar PSV toe.
Ja, maar het was net als afgelopen zomer dat Gakpo een keer aan Ajax werd gelinkt. Ja, dat zie ik ook niet gebeuren, eerlijk gezegd. Ik denk het niet. Nee, verwacht ik niet. Ik vind het wel een leuke en prikkelende gedachte, dat moet ik wel zeggen.
Ja,
ik hou wel een beetje van dit soort columns.
Ja, en als je het dan toch hebt over een paas, waar je net over had, dan heeft Veerman een goede paas. Maar als je een bal op het hoofd van Luc de Jong wil hebben van achteruit, dan zou Blind natuurlijk wel een soort ideale middenvelder kunnen zijn. Maar ja, goed, weet je, Je weet het
zeker. Nou ja, goed. Jetro Willems kon dat vroeger ook, ja. Met Luc de Jong.
Precies.
Nee, ik zie dat. Ik zie het niet gebeuren. Maar goed, ja. Nogmaals, ik laat me graag verrassen. Ik denk alleen dat PSV op dit moment. Ja, dat ze dat niet gaan doen.
Nee, die gaan natuurlijk zoeken naar een aanvaller die ze nog ergens vandaan kunnen toveren. Voor de komende maanden misschien wel huren, weet ik veel. Dan ging Gakpo naar Liverpool. Liverpool speelde tegen Brentford. En ging hard onderuit. Verloor van Brentford. Dat is ook wel redelijk uniek wat er allemaal gebeurt dit jaar bij Liverpool. En Virgil van Dijk werd in de rust gewoon gewisseld. De aanvoerder van Liverpool werd gewoon de kant gehaald door Jurgen Klopp. En dat is het hele seizoen nog niet gebeurd. Dat zegt ook wel wat, hè? Als Klopp ineens de aanvoerder naar de kant gaat halen.
Ja, absoluut. Ja, Gakpo komt bepaald niet in een gespreid bedje terecht.
Zo.
Dat klopt. Ik moet zeggen, ik heb de wedstrijd niet gezien, want ik was op dat moment een andere podcast aan het opnemen. Ja, er zijn mensen die geen genoeg krijgen van
Rick Elfrink. Nee, dat snap ik. Grote Rick Elfrink show, ja.
Die bestaan. Ja. Hoe het mogelijk is, weet ik niet, maar ze bestaan. Nee, ik heb de wedstrijd niet gezien, maar ja, Liverpool zit natuurlijk niet bepaald in de beste fase. Alleen ja, voor Gakpo is dat denk ik de overweging geweest om daarheen te gaan. Ja, toch Van Dijk ook heeft hem min of meer overgehaald. Hè? Dat heb je natuurlijk eerder al gehoord. Ja, uiteindelijk ja. Ik ben wel benieuwd of hij vooral de stabiliteit gaat hebben, Gakpo. Of hij, waar je eerder bij Depay, Memphis Depay en bij Bergwijn toch zag van ja, die eredivisie, dat is allemaal top. Hè? Ja. Dat zijn jongens die eigenlijk hier uit de jas zijn gegroeid. En dan blijkt het dat ze daar toch nog tekort komen.
Ja.
En ik ben heel benieuwd of hij die stap nu wel kan maken uiteindelijk.
Ja, want heel veel, wat je zegt, heel veel jongens, hè, daar hebben we tijdens het WK nog ook over gehad. Hoeveel voetballers vanuit de Eredivisie die stap hebben gemaakt naar Engeland en daar niet eens gered hebben. En dan was het subtop Engeland, hè, eigenlijk niet eens de top.
Ja, precies. Dus daarom was eerder de gedachte ook. Ik heb het met Johan Inan ook wel eens over gehad. Leeds United bijvoorbeeld. Hè, die dacht ook van ja, dat is toch helemaal niet zo'n gekke stap eigenlijk. Nee, Johan is daar achteraf ook wel, had hij wel een punt. Maar ja, tegelijkertijd, Gakpo is natuurlijk wel een jongen die nu op het WK wat heeft laten zien. Die bij PSV echt uitstekende statistieken had en het elftal ook aanvallend droeg. Dus ja, je hebt wel het gevoel van als het moment er nu dan is, dan ja, als het moment komt, ja, dan is het nu ook wel zo. Hij is ook wat ouder dan bijvoorbeeld Depay die toen ging op zijn 20ste of 21ste volgens mij. Het is ook een hele volwassen jongen. Dus ja, uiteindelijk laten we niet verwachten dat hij direct Liverpool gaat dragen.
Nee, dat volgens mij ook niet de verwachting hoor bij het Klopp. Volgens mij krijgt hij de tijd om rustig aan te wennen.
Dat zie ik ook niet gebeuren. Maar tegelijkertijd, ja, je weet gewoon in Engeland daar, Liverpool staat nu zesde. Ja, dan weet je gewoon, daar moet je ook Champions League halen. Eerste vier, dat zal nog niet zo makkelijk worden op deze manier.
Zeker niet.
En Liverpool is toch wel een ploeg die, ik zeg, als je niet bij de eerste vier staat, dan is leven daar ook niet altijd makkelijk.
Nee, zeker niet. Hij komt niet in een gespreid bedje terecht. Dan nog even naar in Santos. Bij Santos was een mooie herdenking, 24 uur herdenking van Pelé. En daar was ook Infantino, de grote baas van de FIFA en vriend van Qatar. En die had daar een grote aankondiging. Dat zegt, elk land in de wereld moet eigenlijk een Pelé-stadion hebben. En toen dacht ik gelijk, waar zou het Edson Arantes de Nascimento Stadion in Nederland geplaatst kunnen worden? Jij ziet ook veel voetbal. Het eerste wat ik denk is Telstar. Die gaan natuurlijk daarmee aan de haal.
Telstar, ja.
Of MVV gaat ermee aan de haal, als dat kan. De Geuzelt kan best wel een nieuwe naam krijgen, toch? Maar welk stadion zou dat doen in Nederland?
Ja, Telstar zou mooi zijn. Ik herinner me ooit, ik weet niet hoe oud jij precies bent, Etienne, maar
44.
Volgens mij speelde bij Telstar speelde ook ooit zo'n WK-Braziliaan, Reinaldo,
ja,
volgens
precies,
mij.
Ja.
Even uit het hoofd, die hebben toen ook zo'n stunt uitgehaald, zo'n WK-Braziliaan die daar een keer kwam. Ja, daar zou je meteen aan denken inderdaad, dat zij dat omarmen. Dus dat is misschien wel een idee. Leo Driessen, die kan daar misschien wat mee, we gaan het zien.
Ja, nee, maar Reinaldo de Lima krijgt natuurlijk gewoon, die gaat natuurlijk gewoon in principe bij Telstar spelen natuurlijk. Dat moet het stadion daar krijgen. Dus, maar welk ander stadion, welke plek zou daar nou geschikt voor zijn? Want we hebben natuurlijk al die Johan Cruijff Arena, hebben we dan al? Zou Philips genegen zijn om er een Pelé-stadion van te maken?
Ja, de grote clubs in ieder geval niet.
Nee, toch?
Nee, is lastig. Dat is lastig. Ja, een Olympisch stadion misschien, maar dat is uiteindelijk. Dat kan nooit een clubstadion zijn, denk ik. Want die hebben vaak toch eigen iconen als naam. Feyenoord de Kuip is natuurlijk ondenkbaar dat weg zou gaan. Johan Cruijff Arena is ondenkbaar. Philips Stadion is ondenkbaar. Dus ja, nee.
Grosvesten.
Zitten bij de grote. Nee. Grosvesten is inmiddels ook aardig ingebeurd. Ja, precies. Dus AZ, de Alkmaarder Hout was het vroeger. Hè? Nu het AFAS stadion. Ja,
Heerenveen gaat het Abelenska stadion ook niet inruilen, denk ik. Dat kan niet. Dus
nee. Maar is dat wordt een vrij ingewikkeld verhaal.
Maar ik denk dan altijd, het is leuk dat hij dit roept, Infantino. Het is allemaal leuk, populair voor de bühne. Maar de vraag is een beetje, gaat nou echt iemand zeggen, joh, weet je wat, we gaan in elk lood zo'n stadion doen? Dat kan toch bijna niet, want Maradona is ook niet gebeurd.
Nee, geloof ik niet. Nee. Ik denk niet dat wij dat hier gaan doen. Nou. Zal hem niet worden.
Leuk proefballonnetje van Infantino, maar het gaat geen hout snijden in ieder geval. Gaat waarschijnlijk weinig mee gebeuren. Rick, we zijn bijna aan het einde van de podcast. We moeten nog even wat administratieve handelingen verrichten.
De vraag van vandaag.
De vraag van vandaag, daar gaan we mee beginnen. En de vraag van vandaag, we zeiden het net al, is een vraag van Mikos. Die vraag was als volgt.
Destijds werden ze kampioen tegen Heracles Almelo.
Ging over Feyenoord.
Doelpunt van Dirk Kuyt, razendsnel na 38 seconden. Giovanni van Bronckhorst, ook al veel mee gebeurd in de tussentijd, die veroverde zeg maar aan de zijkant die bal, gaf hem aan een speler, die wierp hem in en daarna maakte Kuyt die goal. Wie was degene die die bal ingooide? Ik weet dat de Feyenoord fans het allemaal weten. Rick Elfrink, daar betwijfel ik of hij het weet.
Nou ja, bewijs het tegendeel, Rick.
Het moet Bart Nieuwkoop zijn. Tenminste, dat is wat mijn hulplijnen mij influisteren.
Snel gegooid door Nieuwkoop op Dirk Kuyt. 99 goals heeft Kuyt gemaakt voor Feyenoord in de Eredivisie. En dit is nummer 100. Het doelpunt voor de eeuwigheid.
En het applaus voor jou ook gelijk van de hele Kuip voor de goede naam. Nieuwkoop inderdaad was degene die hem ingooide. Ja, inderdaad. We hebben dit jaar dus, we gaan dit hele jaar door met die vraag van vandaag. Elke dag mogen jullie een vraag stellen aan het volk. En voor degene die morgen dan zit in de podcast. Morgen Geert Langendorf trouwens. Over het Engels voetbal gaan we het onder andere hebben. En over Ten Hag en alles wat er gebeurt daar. Jij mag de vraag dan stellen en dan kunnen de luisteraars Geert alvast op weg helpen met het antwoord, zeg maar. Dus jij mag nu een vraag erin brengen voor morgen.
Ja, nee, even over Nieuwkoop, dat was natuurlijk gewoon parate kennis van mij.
Snap
hè?
Ik, dat, nee, tuurlijk, tuurlijk.
Dan,
nee, snap
nee,
ik.
Nee, dan is dat in ieder geval helder.
Ja.
Goh ja.
Doe eens leuke PSV-vraag erin.
PSV is eind 2019 ontsnapt aan misschien wel de grootste blamage in de clubhistorie. En dat was in de verlenging tegen GVVV. Mm-hmm. Wie maakte de goal waardoor PSV aan die blamage ontsnapte?
Of
misschien wel iemand die deze week het nieuws zou kunnen komen. Je weet het niet, weet het nooit. Leuker voor Geert.
Mooier voor Geert inderdaad. Wil je Geert helpen, moet je hem even twitteren naar Geert Langendorf. Hij heeft ook gewoon Twitter. Kan je alvast de antwoorden doorsturen naar hem. G. Langendorf met dubbel F. Ja, en anders misschien dat Geert ook parate kennis heeft. Maar onze luisteraars weten echt enorm veel. Ja, nee, onze luisteraars weten echt heel veel. We hebben tijdens het WK gemerkt. Ze weten heel veel van dit soort feitjes, dus dat is mooi. Dus de vraag van vandaag voor morgen is helder. Wie maakte die goal voor PSV tegen GVVV in 2019, waardoor een bekerblamage werd voorkomen? Kijk ook hoeveel...
Weet jij hem nu? Weet jij hem?
Nee, weet ik echt niet.
Okay, heel mooi.
Ik moet hem ook opvangen. Heel goed.
We gaan morgen luisteren weer.
Morgen het antwoord. Rick, dankjewel voor vandaag. En mooie dag, hè?
Ja, komt goed.
In de shop van het AD ontdek je de leukste aanbiedingen voor thuis en eropuit. Ga samen op minivakantie. Beleef dagjes en avondjes uit of scoort de gekke producten. Wacht niet langer en bezoek vandaag nog ad.nl/shop.